Kortom, natuurlijk worden wij in de praktijk ook als gelovigen betrokken in de strijd tegen Satan. De tegenstander zeg ik meestal, want dat is wat Satan nou eenmaal betekent. Dat is immers het Hebreeuwse woord daarvoor. Wij worden daarin betrokken, maar het idee dat de figuur te verslaan is, dat is een misverstand. Het is wel zo dat wij bewaard kunnen worden voor de macht van de tegenstander, maar tegelijkertijd is het zo dat de schrift zegt dat die strijd voortduurt zolang wij nog in het vlees zijn. Mede omdat vlees nou eenmaal per definitie deel uitmaakt van deze oude wereld die tot op heden inderdaad aan Satan in de praktijk is onderworpen. Dat is maar waar het om gaat. En wat wij dus leren in Efeze is, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat is nou eenmaal zo. Er staat ook dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. En daar heb ik vorige keer ook over gesproken. Want de Bijbelse gedachte is dat hoewel we in de strijd betrokken zijn, en hoewel die strijd niet hier definitief beëindigd kan worden, zolang onze tegenwoordige bedeling voortduurt en zolang de wederkomst van Christus nog niet heeft plaatsgehad, hoewel dat zo is, kunnen wij wel de overhand hebben. Dat wil zeggen, we kunnen sterker zijn dan hij in de praktijk. En daartoe, en ik citeer hem maar weer uit Efeze, in dit geval hoofdstuk 6, daartoe hebben wij een geestelijke wapenrusting. Het heeft alles van doen met het woord Gods en met ons geloof daarin en daarmee ons vertrouwen op of geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is maar waar het om gaat. Maar niettemin, wij kunnen de overhand hebben. Vorige keer liep ik trouwens van de band af. Toen ik het voorbeeld aanhaalde van de strijd van Israël tegen Amalek, waarbij Mozes gezeten was op de berg en zijn handen ophief ten hemel. En zolang die handen nog maar omhoog bleven, had Israël de overhand, staat er dan, hè. En zodra die handen zakten, dan had Amalek de overhand. Maar het aardige van het verhaal, ik weet niet of ik het nou zo zeggen mag inmiddels, na een jaartje of, wat is het, 3.500. Het aardige van het verhaal vind ik dat dan toch die strijd gewoon voortduurde. En dat ondanks dat Israël geacht werd de overhand te hebben, toch geen einde kwam aan die strijd. En de hele dag niet. Dat ging gewoon zo door. En de bedoeling is ook niet dat in onze dagen de tegenstander definitief verslagen wordt. De bedoeling is dat terwijl hij heerst in de wereld, wij toch aan zijn heerschappij onttrokken worden. En terwijl de wereld geregeerd wordt door Satan, dat wij tegelijkertijd geregeerd worden door, en daardoor dus ook gebruikt worden door, de Heer Jezus Christus, de koning van de toekomende eeuw, zal ik maar zeggen. Dat is maar waar het om gaat, verder strekt het niet. En heel het idee dat Satan en zijn engel in onze dagen verslagen zouden moeten worden, dat berust op niks. Dat heeft helemaal geen Bijbelse grond. En dat is ook wat in deze tekenen hier in Matteüs 17 wordt uitgebeeld. Terwijl de Heer met een deel van de discipelen op deze berg is en daar gezien wordt in verheerlijkte gedaante, zijn andere discipelen bezig met een demon uit te drijven en dat lukt hen niet. Dat gaat hem helemaal niet. En zo is het bij ons ook in onze dagen. Wij zijn betrokken in die strijd, maar te denken dat we die tegenstander kunnen verslaan is een misverstand. De bedoeling is alleen dat wij aan de macht van die tegenstander ontkomen. En hoe het verder in de wereld toe gaat en bij anderen, maanzieken of hoe je ze dan maar moet noemen, hoe het in de wereld gaat, daar hebben wij verder geen boodschap aan. De bedoeling is alleen dat wij immuun worden of blijven voor deze gang van zaken in de wereld. Maar dat is heel wat anders dan dat wij onrecht of zonde of wat er maar wezen mag uit de wereld zouden moeten bestrijden. Dat heeft namelijk geen enkele zin. De wereld wordt er heus geen betere wereld door als de zonde weg is. Maar daarover hebben wij het op onze volgende Bijbelstudiedag. Over de 1000 jaren. Sommigen denken, dan is alles geweldig op aarde. Nou, dan heb je toch iets over het hoofd gezien. Het een en ander wat de schrift ervan zegt. Het mag dan zo zijn dat dan een einde gemaakt wordt aan de heerschappij van Satan, maar dan ben je nog niet beter af, want dan heb je altijd nog van doen gewoon met de kracht van de zonde in de natuurlijke mens. En zelfs de kracht van, ik zeg niet de heerschappij, de kracht van de zonde zelfs in de gelovige mens. En dat zonde krachtig is ook in de gelovige mens, daar weten u en ik van mee te praten, en zo zal het ook zijn straks in de 1000 jaren. Daar gaat het maar om, hè. Maar goed, in de toekomst zal wel Satan van dat zal aan de heerschappij van Satan over de mensheid en de wereld een einde gemaakt worden. En dat is ook wat hier wordt uitgebeeld in deze geschiedenissen. Want zodra de Heer Jezus van deze berg afkomt, gewoon een uitbeelding dus van de wederkomst van Christus, dan zal pas een einde gemaakt worden aan de macht van Satan. Zo eenvoudig is dat. Daarna moet ik er nog wat van zeggen, maar ook dat is niet nieuw. Die maanzieke knaap namelijk is niet in de eerste plaats en in het algemeen een beeld van de natuurlijke mens of van de mensheid of van de wereld, maar meer in het bijzonder is het een uitbeelding van het Joodse volk. Ja, ik aarzel altijd om het te zeggen, maar het is nou helemaal zo. En we hebben het daar ook al over gehad, naar aanleiding van Matteüs 13. Daar komen we steeds bij terug, omdat het zo'n kernachtige uitspraak is. Ik zei Matteüs 13, ik bedoel Matteüs 12 overigens. Matteüs 12 van af vers 43. U weet wel, wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door de plaatsen zoeken rust en vindt ze niet. Dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig met bezemen gekeerd en versierd. En dan gaat hij, die boze geest dus, heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Het zal duidelijk zijn dat dit een beschrijving is van bezetenheid in elk geval. En daarmee de macht van Satan of de macht van demonen. Maar daarna staat er, al zo zal het ook met dit boos geslacht zijn. En daar gaat de uitspraak dus over. Dat blijkt dus ook uit de context. Dat is waar het over gaat. Dat wil zeggen, niet in het algemeen de macht van Satan in de wereld, maar in het bijzonder de macht van Satan onder het ongelovige Joodse volk, voor wie de Messias gekomen was, die verlossing tot stand had gebracht en bevrijding, maar het huis bleef leeg. Dat wil zeggen, het werd niet gevuld met wat nieuws, wat beters. Of om het dan wat logischer te zeggen, de boze geest was weg, maar de plaats werd niet ingenomen door de Heilige Geest. En het resultaat was dat het laatste van dit geslacht erger was dan het eerste. Dat mag je niet zeggen, geloof ik, in evangelische kring ook niet, maar het is nu eenmaal zo. Ik durf helemaal niet te zeggen wat ik van de week allemaal gedacht heb, of de vorige weken. Naar aanleiding van wat ik dan gezien heb, zo daar in Jeruzalem, dan word je er met je neus opgedrukt. Maar als ik daar die orthodoxe Joden zie rondlopen en ik zou alles gewoon objectiveren en de Bijbel buiten beschouwing laten, gewoon die mensen bekijken en wat doen ze en hoe gedragen ze zich, dan zou ik denken, die moeten nodig naar een psychiater. En dat is geen grapje, dat meen ik bloedserieus. Want het is één ding om respect te hebben voor mensen die principes hebben en volgens die principes leven en daar trouw aan zijn. Maar het is een heel ander ding wanneer men te maken krijgt met mensen die gewoon leven onder een dwangneurose. En als je niet begrijpt wat ik nou zeg, ja, dan kan ik het ook niet helpen. Maar dat is ook niet uit te leggen. Maar zo zie ik het wel. Als volstrekt minstens ongezond, maar ik denk dat het demonisch is, ja. Volstrekt afgesloten voor elke objectieve waarheid, ook afgesloten voor elk gesprek enzovoorts, en onderworpen aan een dwangmatig handelen, natuurlijk van kind af aan geleerd, ja, dat weet ik allemaal wel. Er zijn verzachtende omstandigheden, maar het verandert aan het feit op zich niks. Begrijp je me goed? Dat indruk maakt, het is omdat wij als gelovigen, ik ook, die mensen lief hebben uiteraard. Beminden om de vaderen wil enzovoorts. Vanzelfsprekend. Maar naar de mens geredeneerd, dan moet je vaststellen, er is iets voor compleet mee mis. En dan te bedenken dat sommige evangelische christenen denken dat dat nou het gelovige overblijfsel is uit Juda. Nou, dat is het in elk geval niet. Het is zelfs het tegenovergestelde daarvan. Maar goed, laat ik daar maar niet verder op ingaan. Doe ik weinig te zaken. Wat de schrift ervan zegt, is inderdaad dat het volk verlost zal worden. Maar waar het niet verlost wordt, omdat het domweg niet wil, zou het laatste erger zijn dan het eerste. En dat is de situatie zoals die in onze dagen nog steeds bestaat. En als ik daarna gewoon de eenvoudige toepassing geef, dan wordt u geacht dat meteen als Bijbelse waarheid te herkennen. Want de gedachte is gewoon deze, dat zolang onze bedeling voortduurt en zolang de Heer zijn gemeente verzamelt uit de volkeren, dat zijn Joden en Heiden overigens, maar zolang de Heer zijn gemeente verzamelt met die hemelse roeping en erfenis, zal er in de situatie van het Joodse volk geen verandering komen. En zal het niet verlost worden van de vloek waaronder het leeft. Hebben jullie? Nou, dat is toch niks nieuws. Het is zeker niet nodig om dergelijke gedachten te baseren op dit schriftgedeelte. Begrijp je me goed? Ik concludeer het hier niet uit. Wij weten dat gewoon uit andere schriftplaatsen. Maar dit schriftgedeelte geeft daar een illustratie van. Het is niet te doen. En voor alle duidelijkheid, want sommigen schijnen moeite hebben om het te begrijpen. Ik zeg niet dat men dus het evangelie niet zou prediken aan Joden. Ik zeg dat men dat wel zou doen aan individuele mensen, zoals dat onder heidenen ook gebruikelijk is, denk ik dan maar. Hoop ik dan maar, hè, want zo hoort het. Het evangelie prediken, opdat een mens behouden zou worden, wie hij ook is. Of hij nou een Nederlander is of een Jood, wat dat betreft maakt het niks uit. Maar waar het om gaat is dat aan de situatie van het volk als zodanig inderdaad niks zal veranderd kunnen worden. Integendeel, wij weten trouwens gewoon hoe het met het volk zou aflopen. Binnen afzienbare tijd overigens, maar dat is nog niet van belang. Wij weten hoe het met het volk zou aflopen. Het zou terugkeren tot in Canaan, in Palestina, dat is een open deur intrappen natuurlijk, maar iemand die dat meer dan 100 jaar geleden zei, werd meteen voor gek verklaard, omdat het onmogelijk geacht werd. Maar inmiddels is dat lang gebeurd. En binnenkort staat Israël zijn 50-jarig bestaan te vieren. Dat haalt het waarschijnlijk nog net op de valreep, maar dat even terzijde. He? Ik bedoel, dat is allemaal gebeurd, zou weer terugkomen in Jeruzalem enzovoort. En wat de schrift ervan zegt, is dat de Heer zelf de heidenen ter strijde zou verzamelen tegen Jeruzalem om de stad in, en zijn inwoners inderdaad te verwoesten. Er is niks moeilijks aan, dat staat zo expliciet en ook vele malen in de profetie, dat daar gewoon geen spel tussen te krijgen is, tenzij je dan zegt van ik geloof die profetieën niet. Het is geen kwestie van uitleg, maar het is een kwestie van gewoon lezen wat er staat. Zo zou het aflopen. En als ik daarna zeg dat er dus in onze dagen geen verandering komt in de situatie van het Jodendom als zodanig, dan is dat een betrekkelijk vanzelfsprekende zaak. Maar het wordt ook hier geïllustreerd. Het evangelie werd gepredikt aan het volk in de tijd, in de dagen van Handelingen. Maar we weten hoe het gegaan is. Het Sanhedrin heeft, de Joodse Hoge Raad heeft tot 3 keer toe officieel afstand genomen van het evangelie en van de Heer Jezus. En ook van de apostelen, degene die het evangelie predikten enzovoort. En dat betekent dan het einde van de mogelijkheid of de kans die het volk in het verleden dan had. Want zo wordt het dan toch ook in de Bijbel gezegd. En de kans, wel in onze dagen heeft Israël geen kans. Het Joodse volk bedoel ik, heeft geen kans. Een Jood overigens wel. Want iedereen kan zich onttrekken aan het volk waarbinnen hij geboren is. Of waarvan hij burgerrecht heeft of wat dan ook. Tot mijn verbijstering trouwens. Nou, niet echt verbijstering, maar ik heb het nou met eigen ogen weer gezien. Tot mijn verbijstering kwam ik dus tegen dat als je als Jood, als je Israëli bent, hè. Nee, Israëli. Als je Jood Israëli bent, dus in Israël woont enzovoorts. En je weet met je Jood zijn geen raad. Dan kun je daar dus een cursus voor volgen. Een seminar. Zou dus het afgekeken hebben van de evangelische, denk ik altijd. Maar goed, kun je een cursus volgen om inhoud te leren geven aan je Jood zijn. Dat kan. Maar alleen die gedachte al veronderstelt dat iemand dus ook wel eens waar Jood kan zijn. Maar kan zeggen, dat is mij een bied, hè? Of dat is toch een goed woord of niet? Ik bedoel, je kunt zeggen, ik ben dan misschien een Jood, naar Joodse begrippen, maar wat heb ik daarmee te maken? Kun je ervan distancieren? Je kunt zeggen, ja, van geboorte ben ik een Nederlander, nou en? Toch? Kun je er afstand van nemen? Kun je eraan onttrekken? Nee, wat me nou door de kop schiet is natuurlijk Ja, nee, niet natuurlijk. Maar er is bijvoorbeeld iemand als prins Bernhard. Ik probeer me daar wel eens in te leven. Van geboorte een Duitser. Maar al vroeg heeft hij toch afstand moeten nemen van heel dat volk en er zelfs tegen moeten vechten. Dan komt het op neer. Dat is toch distancieren. Hoezo Duitser? De prins der Nederlanden. Toch? Dat kan toch? Dat kun je als Jood ook. En zo gaat het ook, want als je een Jood het evangelie brengt en hij gaat erop in, dan houdt hij op Jood te zijn. Dat is nou eenmaal zo. Naar Bijbelse maatstaven, in elk geval. Hij wordt ermee onttrokken aan de vloek die nou eenmaal op dat Joodse volk rust. Hij wordt in ieder geval onttrokken aan die macht van de tegenstander en onttrokken aan de duisternis van de wet enzovoorts. En dan heb ik het niet over, nog niet eens over het merkwaardige verschijnsel dat als een orthodoxe Jood tot geloof komt, dan is de kans groot dat zijn familie meteen een begrafenisfeestje, heet het zoiets? Affair? Hoe zeg je zoiets? Een officiële rouw instelt en de dood van het familielid herdenkt enzovoorts. Dan kunnen ze inpakken en wegwezen. Zo diep snijdt dat. Soms denk ik, dat zou bij heiden ook zo moeten zijn, maar vooruit maar weer. Hè. Dan weten ze beter wat ze doen als ze tot geloof komen, denk ik altijd. Dat is een veel bewustere stap, maar laat dat maar even buiten beschouwing. Maar dat is wat het is. Maar het volk als zodanig zou blijven in dezezelfde positie. En het laatste zou erger zijn dan het eerste. En dat is wel duidelijk ook. Want de situatie van het volk is inderdaad erbarmelijk. En dan heb ik het nog niet eens over de politieke vooruitzichten van de Joodse staat. Want dat is nou nog weer een ander verhaal. Want ik praat nog wel even over orthodoxe Joden in Jeruzalem. Maar dat komt omdat ik niet recent in Antwerpen geweest ben. Om maar eens wat te noemen. Want daar zie je precies dezelfde dingen. Nou goed. Maar dat is wat in deze geschiedenissen, deze tekenen moet ik eigenlijk zeggen, wordt uitgedrukt. Namelijk de situatie aan de ene kant van een verheerlijkte Christus. Aan de andere kant de situatie van de mensheid in het algemeen. Maar van het Joodse volk in het bijzonder. Wat inderdaad niet genezen zal worden of bevrijd zal worden van de macht waarin het verkeert. Dat wacht namelijk op de wederkomst van Christus. En wij weten dat ook gewoon uit de Bijbelse profetie. Dus daar is in wezen ook niks moeilijks aan. Maar voor het zover is, zou er nog het een en ander moeten gebeuren. En dat is ook wat beschreven wordt in het volgende schriftgedeelte, hetzelfde hoofdstuk nog. Daar staat dan in vers 22, en als zij in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en ze zullen hem doden, en ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En ze werden zeer bedroefd. Van uitspraken als deze heb ik al eerder het een en ander gezegd, in ieder geval naar aanleiding van Matthäus 16, want dan vinden we dat eenzelfde uitspraak vanaf vers 21, waar dan boven staat aankondiging van het lijden, en boven dit gedeelte staat tweede aankondiging van het lijden, want men is gaan tellen. En ik heb naar aanleiding van hoofdstuk 16 al gezegd dat het, wat mij betreft althans, zeer twijfelachtig is of de Heer Jezus deze dingen letterlijk zo gezegd heeft. Dat geloof ik namelijk niet. Het is niet voor niks trouwens dat ook dit soort citaten in de Bijbel nooit tussen aanhalingstekens gezet worden. Want de gedachte is echt niet dat hier letterlijk geciteerd wordt wat er gezegd is. Maar dat er gewoon wordt aangehaald wat de strekking van de woorden geweest is, zal ik maar zeggen. En dat hoeft niet te betekenen dat deze woorden letterlijk één voor één zo door de Heer Jezus zijn uitgesproken. Het betekent gewoon dat de Heer inderdaad heeft aangekondigd dat hij zou overgeleverd worden aan andere mensen, dat hij gedood zou worden en dat hij zou opgewekt worden. Maar of hij dat in klare taal tot hen gezegd heeft, dat waag ik te betwijfelen. Dat heb ik vorige keer ook gezegd trouwens. Ik waag dat te betwijfelen, maar als het werkelijk in klare taal gezegd zou zijn, dan zou, toen het eenmaal zover was, dan zouden de discipelen ook inderdaad zich bewust geweest zijn wat er ging gebeuren. Maar dat was niet zo. Ik hoef alleen maar te verwijzen naar de uitspraken van de Emmausgangers, die notabene zeiden, wij dachten dat hij was degene die Israël verlossen zou, maar onze overpriesters hebben hem genomen en gekruist en het is nu al de derde dag. Nou, dan is dus nooit tot hem doorgedrongen dat hij zou moeten lijden en sterven, wellicht. Maar in ieder geval niet dat hij zou opstaan ten derde dagen. Terwijl als je deze uitspraken hier in hoofdstuk 16 en hier in hoofdstuk 17 letterlijk interpreteert, dan heeft de heer dus meerdere malen gezegd, ten derde dagen zal ik opstaan. Toch? En zeg niet, dan wisten die Emmausgangers dat er niet, of waren ze er niet bij. Die Emmausgangers namelijk keerden vervolgens terug naar Jeruzalem en meldden zich in ieder geval bij de 12 discipelen. Met wie ze contacten hadden dus. En ze zouden het dan ook hebben moeten weten. Maar ze wisten het niet. En dan hebben we nog iemand als Petrus, die niet geloofde dat de Heer was opgestaan toen ze het er kwamen vertellen. Nou ja, hij ging bij het graf kijken, dat is het enige wat je dan... Wat dan voor de hand ligt om te doen. Maar hij geloofde het eerst niet. Maar als de Heer het van tevoren had aangekondigd, letterlijk, dan zouden er toch geweest zijn die het op voorhand hadden geloofd. En die dan zelfs op de bestemde tijd bij het graf geweest waren om er toch bij te zijn. Want als ik het geweten had, en u waarschijnlijk ook, hè, dan was hij ruim voor de tijd, was hij bij het graf gaan zitten kijken, of niet? Nee, dat doen ze nou, bij het graf kijken. Staan je rijen ervoor en dan mag je met 50 gelijk naar binnen. En dan, ik heb het niet op kunnen brengen om zo lang in de rij te staan. Dat doe ik in de supermarkt niet en daar ook niet. Maar goed. Hè? Zo was het toch, Ina, of niet? Drommel van mensen. Gaan een leeg graf kijken waar niks te zien is. Hè? Maar als dit, kijk, ik bedoel gewoon alleen maar te zeggen, als deze mensen dat geweten hadden, als meerdere malen gezegd wordt, ook al zouden ze het aanvankelijk niet geloofd hebben, dan zouden ze toch op zijn minst na zijn dood en begrafenis naar zijn graf gegaan zijn om daar te... Nou, al was het maar mediteren om zijn dood of rouw te bedrijven, maar in elk geval van, nou, misschien zal nou gebeuren wat hij gezegd heeft. Misschien, we geloven het niet, maar je weet me nooit. Hè? We willen toch bijwezen, of niet? Zeg ik nou rare dingen, zuster? Nee, toch? Nee, dus de conclusie die ik trek is dat de Heer er weliswaar over gesproken heeft, maar op de wijze waarop hij dat ook deed, na zijn opstanding zelfs, met de Emmausgangers. Want er staat, beginnende van Mozes en al de profeten, opende hun de schriften en liet hen zien wat van hem was, of wat van hem geschreven was. En ik zeg altijd, en dat klinkt zeer provocerend en uitdagend, maar ik zeg altijd, nou noem nou maar eens één bijbeltekst in het Oude Testament waar letterlijk staat dat de Messias zou sterven en op de derde dag uit de dood opstaan. Noem er nou eens één. Vind je niet? Ik ben hem nooit tegengekomen. Ja, er zijn wel uitspraken die wij op die manier interpreteren, achteraf, zeker wel. Maar daar heb ik het niet over. Gewoon op voorhand. Een krasse uitspraak, een directe uitspraak, expliciete uitspraak in het Oude Testament waar dat staat. Dan staat het dus niet. Het valt af te leiden. Het valt te concluderen. Maar een expliciete uitspraak daarover kun je niet vinden. En ik denk dus, ik weet dus dat de Heer zo met die Emmausgangers gesproken heeft. Namelijk, hij heeft... Oudtestamentische typologie, kennelijk. Oudtestamentische beginselen aan deze Emmausgangers voorgehouden, waaruit zij moesten concluderen dat het dan wel zo zou moeten gaan. Dat kunnen wij achteraf ook. Ja, dus zo moeilijk is dat niet. Maar zo zal de Heer het in uitgelegd hebben, en het was nog na zijn opstanding. En ze herkenden hem pas, kenden hem pas, realiseerden zich pas wie hij was en dat hij was opgestaan toen hij al verdwenen was. Nou, er staat, zij herkende hem aan het breken des broods. Toen zei iemand, dat betekent dat ze toen de littekenen in zijn handen zagen. Maar dan zeg ik weer, waarom staat dat het dan niet? Er staat, zij herkende hem in het breken des broods. Ik denk dat de Heer een onder andere uitgelegd heeft, dat dat brood, dat ongezuurde brood, wat gebroken en uitgedeeld zou worden, in beeld is inderdaad van het leven van de opgewekte Christus, waaraan gelovigen deel zouden krijgen. Ik ga het nou niet uitleggen, maar het is een zeer voor de hand liggende conclusie. Maar het is dus beeldspraak dus. En ik denk dus dat de Heer zijn lijden en sterven inderdaad in beeldspraak heeft aangekondigd. Hij zei bijvoorbeeld, breek deze tempel af, en om het niet te makkelijk maken... Om het niet te makkelijk te maken, zei hij dat terwijl hij bij de tempel stond. En vermoedelijk naar de tempel wees en keek. Breek deze tempel af. Ik weet wel, die je zojuist gereinigd had. Hè? Johannes 2, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weder opbouwen. Wat was een uitspraak over zijn eigen dood en opstanding? Staat er trouwens vervolgens bij als commentaar van Johannes, die het schreef. Maar vergis je niet, dat commentaar werd ook pas achteraf geschreven. Het hele verhaal trouwens. Pas na de opstanding, hè, werd het evangelie van Johannes geschreven. Alle evangelieën trouwens. Dus het was achteraf, maar toen de Heer sprak over zijn dood en opstanding ten derde dagen, deed hij dat via dit soort beelden. En moeilijker is het niet. Dat zal hij dus ook hier gedaan hebben. Maar niettemin, de strekking ervan is dat de Zoon des Mensen die heerschappij zou moeten ontvangen, want dat is wat de Zoon des Mensen is, degene die de troon van Adam zou erven, dat deze Zoon des Mensen zou overgeleverd worden in de handen der mensen, dus de omgekeerde wereld, want de mens zou overgeleverd moeten worden in de handen van de Zoon des Mensen. Dat begrijp je toch, hè? De Zoon des Mensen zou macht hebben over alle mensen. De erfgenaam van Adam, de koning dus over de hele mensheid, want dat is wat de titel Zoon des Mensen nou eenmaal betekent, die zou macht hebben over alle mensen. De mensen zouden dus aan hem overgeleverd worden. Maar hier staat het precies andersom. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. De dingen zouden omgekeerd worden. Zij, die mensen, zouden hem doden in plaats van dat hij hen het leven zou geven. Toch? Zij zullen hem doden. En ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd. Wat ze ervan begrepen hebben, weet ik niet. Ze hebben in ieder geval begrepen dat het niet een prettig verhaal is. En verder weet ik het ook niet. Zie. Maar het speelt een rol in deze tekenen, deze geschiedenis hier in dit hoofdstuk. Want waar het om gaat is dat deze dingen die hier uitgebeeld werden in deze voorgaande 2 tekenen, om ze maar zo te noemen, die zijn nou eenmaal een uitbeelding van wat na de dood en opstanding van de Heer Jezus tot stand zou komen. Van onze tegenwoordige nieuwtestamentische bedeling. Beter nog, deze tegenwoordige bedeling der genade, want dat is natuurlijk toch waar het om gaat. Of met de termen van het Matthäus-evangelie, het zijn tekenen van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Want hij zou wel een koninkrijk ontvangen, maar hij zou eerst lijden, sterven en uit de dood opstaan. Daarna zou hij een koninkrijk ontvangen, maar dat zou eerst verborgen blijven. 2000 jaar lang van 360 dagen per stuk. Weet u, dat verhaal kent u langzamerhand, hè? Zou verborgen blijven, dat is waar het over gaat. Wel degelijk het koninkrijk, maar niet in zijn openbare vorm. Want zolang degenen die hem gedood hebben inderdaad niet komen tot aanvaarding van hem en dus tot onderwerping aan hem en geloof in hem, zou inderdaad dat koninkrijk verborgen blijven. En zo zat ik twee dagen terug, in de citadel in Jeruzalem. Er is niks te zien, maar goed, als je alles gezien hebt, ga je daar ook in. Je ziet de tentoonstelling, of hoe dat maar heten mag, exhibitie heet zoiets, een exhibition. Over 3000 jaar geschiedenis van Jeruzalem enzovoorts. En dat de verhaal komt, het is een tekenfilmpje. Ik vind niet dat ze het erg serieus nemen trouwens. Maar dat even terzijde. Het lijkt wel een kleuterklasje dat je er zat. Maar goed. En dan komt het verhaal van Herodes, onder de Romeinen. Herodes die dan de tempel bouwde, de prachtige tempel enzovoorts. En dan 2 zinnen over Jezus. Want zo heet dat, hè? Jezus. En dan meteen verder naar de Joodse opstand tegen de Romeinen in 66 van onze jaartelling. Met als consequentie de val van Jeruzalem en de vernietiging van de tempel in het jaar 70. En ertussendoor kwam even dat in de dagen van die Herodes en van die tempel van Herodes trad dan ook Jezus op. Jezus, niet Heere Jezus, bij hem al. Jezus. Maar die werd door de Romeinen gekruist. Punt. Einde van verhaal. Door de Romeinen gekruist. Als je niet oplet, ontgaat het je. Die werd door de Romeinen gekruist. Daar heb ik eens aan een Jood nagevraagd. En die zei, nee, hij is gekruist door de Joden. Door de handen van onrechtvaardigen. Maar degene die er verantwoordelijk voor waren, waren niet de handen, de werktuigen. Maar wie er verantwoordelijk voor waren, waren degene die dat besloten hadden. Die het plan gemaakt hadden. En dus zei Petrus, deze Jezus, en hij sprak uitdrukkelijk tot Israëlitische mannen, deze Jezus die gij gekruist hebt. En daarvoor, Handelingen 2 was dat onder andere, en daarvoor deze Jezus welke gij genomen hebt en door de handen der onrechtvaardigen, Romeinen, heidenen dus, gekruist hebt. Welke gij door de handen der onrechtvaardigen gekruist hebt. Maar dat bedoel ik nou maar. In Israël zegt men dus, hij werd door de Romeinen gekruist. Nou ja, zolang dat zo blijft, verandert er dus niks. En aangezien in het verleden het leidde tot de verwoesting van Jeruzalem, zal dat in de toekomst dus ook inderdaad leiden tot de verwoesting van Jeruzalem. Zo steekt het in elkaar. Einde 3000-jarige geschiedenis van Jeruzalem. Dat is trouwens onzin, want voor zover ik weet hebben ze in de 50er jaren ook het 3000-jarige bestaan van Jeruzalem gevierd. En anders dan lig ik in commissie. Maar ik heb in ieder geval gelezen dat in de 50er jaren ooit een keer, maar ik kan het blad zo gauw niet terugvinden waarin het stond, de viering van het 3000-jarig jubileum van Jeruzalem, 3000-jarig bestaan van Jeruzalem, dat binnen dat jaar of volgend jaar gevierd zou worden. Er zijn twee mogelijkheden. Of het is gevierd en doen ze het nou over, of het is niet gevierd. Alsnog niet, en is het niet doorgegaan. Dat zou ook kunnen, maar dat weet ik dan niet. Bovendien heb ik het teruggerekend, het is geen 3000 jaar. En nog even, nu we het er toch over hebben. Waarom staat nou in al die christelijke boeken dat Jeruzalem zijn oorsprong vindt bij Melchizedek, de koning van Salem? Wie is dat verzonnen? Want dan zou Jeruzalem dus een 4000-jarig bestaan moeten vieren, ongeveer, en niet 3000. Dat scheelt een jaartje of 1000, van Abraham tot David. Waarmee maar gezegd wil zijn, Jeruzalem is Jeruzalem sinds dat David de burcht Sion, hè? De burcht der Jebusieten veroverde. En wat Melchizedek betreft, daar hebben we het een andere keer wel over. Maar koning van Salem betekent in geen geval koning van Jeruzalem. Dat betekent wel koning des vredes, maar dat staat letterlijk in Hebreeën 7. Maar geen Jeruzalem. Nou goed, dat weer even terzijde. Waar het dus om gaat, is dat hier een aanloop genomen wordt voor de zoveelste keer in de Matthäus-evangelie naar onze tegenwoordige bedeling. Hoewel is waar de zoon des mensen verscheen, een koninkrijk dus zou oprichten, want dat de zoon des mensen hetzelfde is als de Messias, dat wisten de Joden kennelijk in die dagen nog wel. Nu, niet meer, heb ik de indruk. Maar wie zal het zeggen? Ja. Maar die zoon des mensen zou komen, zou zijn koninkrijk oprichten, was de bedoeling enzovoorts. Maar wat hier wordt aangekondigd, met name door de Heer Jezus zelf, is dat het weliswaar zou gebeuren, maar dan toch niet over het Joodse volk. Vanwege hun ongeloof, namelijk niet. En dus zou het koninkrijk verborgen worden. Voor de wereld in het algemeen, maar voor het Joodse volk in het bijzonder. En daarover, merkwaardige wijze, daarover gaat ook het volgende schriftgedeelte. Waarboven staat, Jezus betaalde tempelbelasting. We hebben het er al over gehad, ik weet het. Dat was naar aanleiding van het allerlaatste deel van Matthäus 12... waar ik juist uit geciteerd heb, die uitspraken over die onreine geest en die dan terugkeert met zeven anderen, en het laatste van die mensen is erger dan het eerste. Dat heb je. Nou, dat schriftgedeelte komt min of meer overeen met die kwestie van die maanzieke knaap hier in Matthäus 17. Het gaat in wezen over precies hetzelfde. Een volk, een geslacht in de macht van Satan. Daar komt het eenvoudig gezegd op neer. Het volgende schriftgedeelte daar in Matthäus 12 gaat over wat genoemd wordt de verwanten van Jezus. U weet wel, hij sprak tot de scharen en ziet, zijn moeder en broeder stonden buiten zoekende hem te spreken. En iemand zei tot hem, zie uw moeder en uw broeder staan buiten zoekende u te spreken. Waarna de Heer Jezus zei, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En hij ontkende ineens zijn eigen familie. En de gedachte daarbij gaat veel dieper dan alleen de oppervlakkige geschiedenis. Dit is namelijk ook een teken. De gedachte is namelijk dat de Heer zich zou distancieren van, in gewoon Nederlands, afstand zou nemen van zijn familie. En dat is dan, in een iets breder verband als hier de geschiedenis, heel het Joodse volk. Vergis je niet, hij is de koning der Joden, de erfgenaam van niet alleen Juda, maar daarna ook van David. Ook in heel smalle verhoudingen de stamoudste en dus koning min of meer van Juda. Dat is dus zijn familie, het Joodse volk. Maar hij zou er zich van distancieren, omdat dat Joodse volk zich niet zou laten verlossen. Dat wil zeggen, zou verlost worden van de wet. De boze geest wordt uitgedreven. Maar er komt niks beters voor in de plaats. Eenvoudig omdat men niet wil. En dus komt men nog erger onder het juk van de wet als ooit daarvoor. Dat is de gedachte. Maar waar dat gebeurt, distancieert de Heer zich van dat volk. En dat is wat hier ook gebeurt. En ze, wie is dat, mijn familie? En hij wijst daarna op zijn discipelen in vers 49 van Matthäus 12. Zijn hand uitstrekkende over zijn discipelen zei hij, zie mijn moeder en mijn broeders. Want zo wie de wil mijns vaders doet, die in de hemel is, dezelfde is mijn broeder en zuster en moeder. Op de details ga ik nou niet in, want misschien straks nog. Maar het gaat om de algemene gedachte. De Heer distancieert zich van zijn natuurlijke familie en associeert zich, verbindt zich met degene die zich aan hem onderwerpen. Of populair gezegd, met de gelovigen. Wie het ook zijn. En het kan natuurlijk best zijn dat onder die gelovigen ook familieleden zijn. Dat blijkt later ook inderdaad het geval te zijn. Maar daar gaat het verder niet om. Het gaat om het principe. Hij distancieert zich van de natuurlijke familie en verbindt zich met degene die in hem geloven. Nou, die gedachtegang, die vinden we vervolgens ook hier in Matthäus 17 terug. En in Matthäus 17 was ik ook reeds, naar aanleiding van dat merkwaardige laatste gedeelte van Matthäus 13. U weet wel, dat is het volgende hoofdstuk daar, hè? Matthäus 12, Matthäus 13, over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, in die acht gelijkenissen. En dan eindigt het met, in hetzelfde hoofdstuk nog, in vers 54, en gekomen zijnde in zijn vaderland, daar gaat hij weer, zijn familie dus. Gekomen zijnde in zijn vaderland, leerde hij hen in hun synagogen. En zij ontzetten zich en zeiden, van waar komt deze, die wijsheid en die krachten? Dat wil zeggen, nou kennen ze hem even niet meer. Nou zeggen, wie is die man? Is deze niet de zoon des timmermans? Gek dat ze zelfs zijn naam niet eens uitspreken, die weten ze niet eens, eigenlijk, hè? Want misschien wisten ze die wel, maar het staat er niet. Hè? Is deze niet de zoon des timmermans? En is zijn moeder niet genaamd Maria en zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas? En zijn zusters, zijn ze niet allen bij ons? Van waar komt dan deze dit alles? Dat wil zeggen, dan blijkt hij in zijn vaderland te zijn. Maar er is een enorme afstand tussen die mensen daar in zijn vaderland en hij. En dat is maar waar het om gaat. Het symboliseert de breuk. Dan heb ik het niet eens over de geschiedenis. Daar kom ik straks nog wel op terug weer. Maar het symboliseert de breuk tussen de Heer Jezus en zijn eigen volk. Of zijn eigen familie, zo u wilt. Nou, dat is ook wat aan de orde komt in het gedeelte van Matthäus 17, waarboven staat, Jezus betaalt de tempelbelasting, want hij betaalt helemaal geen tempelbelasting. Daar gaat het namelijk niet over. Sorry. Het gaat niet over de tempelbelasting. Dat blijkt namelijk uit de inhoud. Dat is heel vervelend, want ik moet u zeggen dat alle commentaren, gewoon systematische bijbelcommentaren die je kent, daar wordt gewoon gezegd, dat is de tempelbelasting. En er wordt verwezen naar Exodus 30 of zo. Al de getelden van 20 jaar oud, geloof ik, en daarboven moeten halve sikkel betalen of iets dergelijks enzovoort. En dat zou dan dit geweest zijn. Nou, dat is het dus niet en daar blijkt ook dat het dat niet is. Het heet ook niet zo en er wordt absoluut niet over tempelbelasting gesproken. Er staat namelijk, als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die de drachmen ontvingen en zeiden, uw meester betaalt hij de drachmen niet. En een drachme is gewoon een munt, feitelijk, maar in ieder geval een som gelds. Daar gaat het maar om, maar het is de naam van een munt, hoor. Een dubbele drachme namelijk, hè. Dus eigenlijk een dubbeltje. U dacht dat een dubbeltje 10 cent was, dat is een misverstand. Een dubbeltje wil gewoon zeggen dubbele hoeveelheid. Want de munteenheid is dan bij ons de stuiver. En een dubbeltje is gewoon een dubbele stuiver, twee stuivers. Ja, dat is echt zo. Nou goed. En dit is een dubbele drachme. Nou, daar heb ik het straks nog wel over. Maar er staat, uw meester betaalt hij die drachme niet. In het algemeen, elke Jood betaalde tempelbelasting. En alleen al te veronderstellen dat iemand die niet zou betalen, dat mag al meteen als een belediging worden beschouwd. Dat zo zonder meer. Maar verder ontstaat er over een discussie. Peter schrikt en zegt ja, maar hij betaalt het wel. Maar daarna ontstaat er toch discussie over. Want kennelijk heeft hij ja gezegd om even van het probleem af te zijn. En we leren Peters hierdoor wat beter kennen, denk ik altijd. Maar goed, dat even tezijde. Hij zegt ja. Maar dan staat er, en toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende, wat denkt u, Simon? En de Heer opent zelf het gesprek over die drachmen. Hè? En let nu op, er staat nog nergens, betaalt hij de belasting wel? Er staat zeker niet, betaalt hij de tempelbelasting wel? Er staat gewoon, die drachmen. Dat is op zich al merkwaardig genoeg, want als het over tempelbelasting gaat, werd het niet betaald met een die drachme. Want er is een speciale munt voor, heilige munt, heilige voor de tempel. De tempelbelasting mocht niet eens betaald worden in gewone munten. Dat is een apart soort geld voor. Dus dat is het eerste probleem al. Dat betaal je niet met die drachmen, maar met de heilige sikkel. Ja, toen ook. Nou goed. Maar de Heer Jezus zegt, wat denkt u, Simon? De koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Waarmee dit thema door de Heer Jezus aangesneden wordt, niet binnen een godsdienstig verband, maar integendeel, gewoon vanuit de wereld. Koningen der aarde. Van wie nemen zij schatting? Tollen of schatting, staat er. Van hun zonen of van de vreemden. Daarbij moet u bedenken dat die begrippen tol en schatting ook een specifieke betekenis hebben, begrijp je me goed. Dus normaal, ook in die dagen was er in Israël, we weten dat uit geschiedschrijving, Flavius Josephus zal ik maar zeggen, in elk geval uit die dagen, er was pas belasting. We weten het ook uit de geschiedenis van het Romeinse Rijk. En Israël maakte toen, of Juda en Galilea, maakte deel uit van het Romeinse Rijk. Natuurlijk was er belasting. Maar het zijn zo de gebruikelijke die wij ook kennen. Er was een belasting op onroerend goed, in elk geval in Jeruzalem. Als je een huis had in de stad, moest je ervoor betalen. Op het platteland niet. Dat kon ook moeilijk, want wanneer is iets een huis of niet? Nee, als het een linnen dak wordt, is het dan een tent of is het een huis met een linnen dak? Ik bedoel, het wordt wel moeilijk. Hè? Maar een huis in de stad, dat is duidelijk, daar moet voor betaald worden. Dat is logisch ook, want de stad is een verdedigingswerk. En men maakt dus gebruik van, is de gedachte van de veiligheid die een stad biedt. En al enige andere voordelen van een stad met aangelegde straten en watervoorziening, wat men wezen mag. Dus dan, als je een huis hebt in de stad, moet je ervoor betalen. Maar daar gaat het hier niet over. Een andere belasting die van oudsher ook gebruikelijk was, was die op de handel. Omzetbelasting, of hoe het maar heet. Weet het, BTW tegenwoordig. Hè? Maar op handel, er moet belasting over betaald worden. Rijk, de koning, of hoe die maar heet, moet nou eenmaal ook aan de kost komen. Maar de Heer Jezus zat niet in de handel, dus daar kan het ook al niet over gaan. Toch? En zo ongeveer de enige andere belasting die hier bestond en ook nog steeds bestaat, is gewoon de belasting op vreemdelingen. Daar zijn wij, in Nederland gaat het andersom, hè? Als je als vreemdeling Nederland binnenkomt, dan word je daarvoor betaald. Of zoiets, heb ik het niet goed begrepen? Nou goed, zoiets in ieder geval. Vroeger was dat andersom. Als je ergens een land inging, dan moest je betalen. In Israël trouwens niet, dan moet je betalen als je eruit gaat. Maar goed, dat wil zeggen via de Allenby-brug, want via Tel Aviv kost het niks. Denk ik. Tenminste, dat is mijn ervaring. Hè? Nee, toen wij Israël verlieten via de Allenby-brug, moesten we 79 shilling betalen. Dus het complete vermogen. En daarna ben ik in ieder geval weer teruggekeerd vanuit Jordanië in Israël. Toen ik er weer uitging, maar via Tel Aviv, was er van belasting geen sprake. Dus ik snap er helemaal geen fluit van. Maar laat me zitten. Zit me nog was, hè? Goed. Nou ja. In elk geval, vroeger was het zo, als je een land binnenkomt, dan word je geacht gebruik te maken van de verworvenheden van zo'n land, enzovoort. En dan moet je dus betalen. Dat ligt tamelijk voor de hand, lijkt mij. Nou goed, dat bestond in die dagen ook inderdaad. En als u het mij vraagt, dat is waarover hier gesproken wordt in dit schriftgedeelte. Waar het om gaat namelijk, is de vraag aan Petrus, maar feitelijk bestemd voor de Heer Jezus, of hij die belasting wel betaalt. Er is geen andere belasting denkbaar gewoon. En dat het om een belasting op vreemdelingen gaat, die voor een poos, tijdelijk of permanent, doet er niet toe, maar die in het land verkeren en vanuit het buitenland gekomen zijn, dat het daarover gaat, blijkt ook gewoon uit de discussie die hier staat. Er staat namelijk, wat dunkt u Simon, de koningen der aarde, van wie nemen zij tol of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? En van hun zonen wil gewoon zeggen, van de autochtonen. Zeg ik iets verkeerd? Nee toch? Zo heet dat toch? Maar goed. Van de inheemsen, inboorlingen mag je ook niet zeggen toch? Maar dat is het, hè. Ik ben een Nederlandse inboorling, zo heet dat. Ik ben in Nederland geboren en getogen, een Nederlands burgerrecht. Dus dan ben ik autochtoon weer. Gewoon inheems. En onheimisch, maar dat is wat anders. Dat zijn de zonen. De erfgenamen betekent dat. Degene die nou eenmaal daar op grond van geboorte, zonen, die op grond van geboorte er deel van uitmaken. Wel, die koningen, nemen zij toch als schatting van hun zonen of van de buitenlanders? Die vraag beantwoorden wij niet zo gemakkelijk meer tegenwoordig. Maar het antwoord voor Petrus was makkelijk genoeg. Petrus zegt van de vreemden. Foreigners. Buitenlanders, of hoe dat maar heet. Nou, dan antwoordt de Heer Jezus, nou, dan zijn de zonen vrij. En hoeven wij geen belasting te betalen. Moeilijker is het niet. En dat gaat niet over tempelbelasting, want daar speelt heel deze discussie geen rol in. Want de tempelbelasting wordt niet betaald omdat koningen der aarde dat vragen of iets dergelijks. Voor zover het gevraagd werd, werd ze door God zelf gevraagd. Voor zover dat zo is hoor, want dat staat er nog te bezien. Maar aangezien het daar toch verder niet over gaat, hoef ik er ook niet op in te gaan. Hier gaat het om belasting die opgelegd wordt aan vreemdelingen, mensen die van het buitenland kwamen, het land in. En daarover is de vraag, zonen of vreemdelingen, wie moet er betalen? Petrus zegt vreemdelingen, dan zegt de Heer Jezus, nou dan zijn de zonen vrij. Moeilijker is het niet, maar de volgende zin maakt het ineens gecompliceerd, want daar staat, maar opdat wij hun geen aanstoot geven. En je weet hoe het verder gaat. En het wonder laat ik maar even buiten beschouwing. Het ligt er ook niet zo dik bovenop, hè. Ik laat het wonder buiten beschouwing. Opdat wij hun geen aanstoot geven, ga maar betalen. Want dat is wat er staat, hè. En Petrus doet dat. Gaat wat ingewikkeld, maar hij gaat betalen. En niet alleen voor de Heer Jezus, maar zelfs voor hemzelf. Nou, hoezo aanstoot geven? Hoe zou iemand er aanstoot aan kunnen nemen dat een Jood, de Heer Jezus, en zelfs Petrus, die ze daar in ieder geval goed kennen, dat die geen belasting betalen voor vreemdelingen? Toch? Nou, het antwoord is heel gemakkelijk. Ze worden dan kennelijk door degene die eventueel aanstoot zouden kunnen nemen, door hen worden ze kennelijk niet als inboorlingen, als autochtonen beschouwd, maar als foreigners. Buitenlanders. En waarom ook niet? Dat kan heel gemakkelijk, want over heel de wereld leefden in die dagen ook al Joden. Denk alleen maar aan de Griekse Joden waarover de Bijbel spreekt. Waren buitenlanders. En denk maar aan de Pinksterdag in Handelingen 2. Van over de hele wereld waren Joden gekomen. Die waren niet inheems. Waren wel degelijk vreemdelingen, buitenlanders. U weet wel, ja, Nederlandse Joden bijvoorbeeld. Nou ja, bij wijze van spreken dan, hè. Maar waar ook levend ter wereld en andere talen sprekend enzovoort. En ze waren dan in Jeruzalem. Maar daarom waren ze nog niet autochtoon. Bleven vreemdelingen. Die zouden eventueel belasting moeten betalen. Maar de aardigheid is dat kennelijk de Heere Jezus, want over hem gaat de vraag, hoewel hij gesteld wordt aan Petrus, maar dat kennelijk de Heere Jezus, althans door sommigen, beschouwd wordt als een buitenlander. En daarmee hebben we meteen de connectie met Matthäus 13, wat ik zojuist u al voorhield, waar men zei, wie is die? Waar komt hij vandaan? Want dat staat er in vers 54. Vanwaar deze die wijsheid en die krachten? Vanwaar heeft deze die wijsheid en... Let op deze. En dan is deze niet de zoon des Timmermans. En ik wijs er weer op dat ze misschien wel zijn naam wisten, want daar wil ik het helemaal niet over hebben. Maar dat dan toch in ieder geval zijn naam, en over hem ging het, niet genoemd wordt. Terwijl de namen van de familie zo zonder meer opgesomd worden. En dat maakt hem alleen al in deze opsomming tot een vreemdeling. We kennen zijn vader, de timmerman. We kennen zijn moeder, Maria. Leuk hè, dat de naam van zijn vader overigens toch ook niet genoemd wordt. In overeenstemming met het beginsel dat als iemand Jozef heet, dan moet hij zo gauw mogelijk van het toneel verdwijnen of een andere naam krijgen. Dat weet u toch, hè? Nog, hè? Weet u nog, hè? Dus zijn naam wordt niet genoemd. Timmerman. Maar dat is dus Jozef. Maar goed. Is deze niet de zoon des Timmermans? En is zijn moeder niet genaamd Maria? En zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas? Hoe Rooms-Katholieken zich daaruit redden, weet ik ook niet. Het interesseert me ook niet, anders wist ik het wel. Maar, hè? Dat moet je toch kunnen achterhalen. Want u weet toch hoe het daar gaat. Die zeggen dat Maria nooit andere kinderen gekregen heeft dan de Heer Jezus. Toch? Ik moet het eigenlijk nog anders zeggen, want Maria is altijd de maagd gebleven. De heilige maagd zelfs. Ja. Nou goed, laat maar zitten. Maar zij hier wisten het beter. Ze zeggen, de moeder is Maria en zijn broeders zijn Jacobus en Jozes. Die heet eigenlijk ook Jozef. Maar zoals gezegd, als hij Jozef heet, moet je zich allemaal je naam veranderd krijgen. Dus werd de naam vergriest en heette Jozes. Leuk hè? Met een vast Bijbels beginsel. Jozef moet je vergeten. Nou. Dus, Jacobus, Jozef, Simon, Judas, zijn zusters, die hier dan niet met namen genoemd worden. Maar die kennen ze, maar daarna zeggen ze, van waar dan deze dit alles? En dat het is een moeilijke zin, maar dat betekent gewoon, waar komt deze vandaan? En dezelfde vraag, maar nou anders gesteld, van waar heeft deze zijn wijsheid? En de gedachte is dat zijn wijsheid dus kennelijk komt van waar hij oorspronkelijk was. Hij wordt dus geacht te komen uit het buitenland. De term vaderland staat er trouwens niet voor niks in vers 54. Men haast zich altijd ons te verklaren dat we onder vaderland dan wat smallers moeten verstaan dan wat wij eronder verstaan. Zo van, dat is dan dat gebiedje rond het meer van Galilea, zal ik dan maar zeggen, en Capernaum enzovoorts. Maar niettemin, er staat gewoon vaderland en waarom zou je er wat anders onder verstaan? De gedachte is dat hij weliswaar daar thuis hoort, maar dat hij uit het buitenland kwam en men verdenkt hem ervan dat hij zijn wijsheid ergens anders heeft opgedaan, namelijk in het land waar hij kennelijk enige tijd, en was, als u het mij vraagt, zelfs lange tijd geweest is. Dat heb ik u misschien nog niet verteld, maar ik ben van de zomer weer aardig te buiten gegaan. Ik heb in Brittannië, daar heb ik meer dan 15 plaatsen gevonden. Meer dan 15 plaatsen gevonden waar het verhaal van gaat dat de Heer Jezus daar geweest zou zijn. Daarvan enkele, de bekende plaatsen in Somerset, dus dat is Glastonbury en directe omgeving. En alle andere uitsluitend in Cornwall. Met andere woorden, daar zit wel degelijk een lijn in. En het hoort ook bij elkaar. Ik ga dat nou niet vertellen, want dat doet nog niks ter zake. Maar ik heb er nog dia's van, dus die hoop ik nog eens een keer te laten zien, als ik er zover ben. Maar waar het maar om gaat, is dat de Heer inderdaad, voordat hij zijn openbare optreden begon in Galilea en eventueel Judea, zeg maar gewoon in Canaan dus, dat hij voor die tijd in het buitenland was. En meer specifiek, Niet exclusief, dat zeg ik niet, maar meer specifiek, inderdaad, bij Jozef. Dat wil zeggen, bij de 10 stammen van Israël en bij de stam van Efraïm, Jozef zeg maar, in het bijzonder, en dus inderdaad in Brittannië. Zuid-Engeland betekent dat ongeveer. Dat geloof ik echt, ja. En als ik het vorig jaar alleen maar vermoedde, dan weet ik het nou zo goed als zeker. Dat is, ja, jullie willen natuurlijk een verhaal horen, maar dat kan ik nou zo moeilijk vertellen. Maar als je langs heel de kust van, je weet waar Cornwall ligt, hè? De zuidwestpunt van Engeland, dat is een flink gebied. Als je nou langs heel die kust overal plaatsen vindt waar de verhalen gaan dat Jezus daar geweest is, en waar het in de namen van sommige plaatsen, streken, plekken, ook nog voorkomt, hè? Waar geen andere verklaring voor is dan dit, waarvan men dan zonder uitzondering zegt, ja, dat zijn volksverhalen, legenden. Maar als dat, dan moet er toch een grond voor bestaan. Dan moet het toch ook betekenen dat het niet maar gaat om een toevallige passerende jonge Jezus samen met zijn oom Jozef. Leuk hè, oom Jozef van Arimathea, zoals het verhaal dan dikwijls. Dat betekent gewoon dat hij daar veel langer geweest is en dat zijn werk daar ook inderdaad indruk gemaakt heeft. Nou, ik zal dat verder dan niet beargumenteren, want ik vind het ook niet. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het prachtig zelfs. Maar
weet het.
Ja, die jongen die weet meer dan wij denken. Daar kan ik ook nog leuke verhalen van vertellen. Hè? Want die pausen die kunnen er wat van. Hebben ze u wel eens verteld, even, dat schiet me nou zo te binnen. Hebben ze u wel eens verteld dat de jongeling van Nain degene geweest is van de discipelen die het meest noordelijk in Europa het evangelie gebracht heeft? In Tongeren, dat ligt net over de grens met België, ter hoogte van Maastricht. Daar weten ze in Tongeren niks meer van, er is ook niks meer van terug te vinden. Ik heb er in ieder geval niks van teruggevonden. Maar hij is wel bekend in Trier. En dat is dus bij Luxemburg de grens over naar Duitsland, hè? Trier. En daar zou hij samen met twee anderen, wie namen me nou ontschieten, want u weet hoe slecht ik ben in namen. Maar samen met twee anderen zou hij daar de kerk gesticht hebben, het evangelie gebracht hebben enzovoort. Daar ben ik van de zomer dus ook wezen kijken naar wat er van over was, want ik wist dat hij daar begraven moest liggen. Maar ter plekke was daar dus niks van te vinden. Toen heb ik het gevraagd in het klooster van die begraafplaats, die kerk waar hij begraven zou liggen. Daar wisten ze niks van. Toen zeg ik, nou, er moet hier in ieder geval een inscriptie hangen van weet ik hoe oud in het Duits, oud-Duits, en in het Latijn met diezelfde strekking erop. Hij zei, dat heb ik nog nooit gezien. Zei, oh, wacht even. Ja, de Duitse niet, maar de Latijnse, die hangt hier bij ons in het klooster. Maar die kon u niet laten zien, want dat mocht dan niet. Die jongens zijn ook onder de wet, dus. Nou goed, laat me zitten. Dan moest ik 2 dagen later terugkomen. Dan kon ze aan de bisschop vragen of zo. En dan mag ik een inscriptie zien. Nou, zoveel vakantiegeld had ik niet. Dus dan was ik maar gauw weer weggegaan. Toen heb ik hetzelfde nagevraagd in datzelfde Trier. In de dom van Trier. U weet, want dat is die grote dom waar ze het kleed uit één stuk geweven van de Heer Jezus bewaren. Dat weet u toch, hè? Hebben ze cadeau gekregen van keizerin Helena. Maar daar gaat het nou niet over, hè? Wij protestanten weten daar niks van die dingen. Nee. Maar goed. Maar ik heb het daar dus nagevraagd. In die dom heb ik gevraagd, waar is nou dat graf van Matthäus? Want die zou toch hier in Trier begraven moeten liggen. Dat ik verder of van niks wist. Toen begon die man te lachen. Dat was zo'n man met zo'n jurk aan, weet je wel. Hoe heet dat? Nou goed. Dat weet ik ook niet. Maar goed, maar die begon een beetje te lachen. En ik dus ook. Hè? En hij zei, ja, nou, die, kijk. Hij zei, nee, die ligt in Keulen begraven. Hij zei, nou, dat kan niet. Want voor zover mijn informatie strekt, moet hij hier bij de Matthiaskirche begraven zijn in een of andere crypte onder de begraafplaats daar. En hij zei, ja, dat is ook zo. En toen begon hij weer te lachen. En toen zei hij, nou ja, het is eigenlijk zo dat tot voor kort lag hij hier begraven. Maar ja, de paus is in Keulen geweest en die heeft daar een mis opgedragen bij het graf van deze man, de jongeling van daar. Maternus heet hij dan in de kerkelijke traditie, in het Latijn. Genoemd naar zijn mater, zijn moeder dus, hè, de jongeling van die moeder. Hij blijft naamloos. Maternus. Maar de paus is in Keulen geweest, heeft een mis opgedragen bij het graf van Maternus. En sindsdien ligt Maternus dus begraven in Keulen. Terwijl, ja, nou begrijp ik het wel. Nou, toen legde hij het uit. Hij zei, nou, het is eigenlijk zo dat in Trier beschouwen we hem als de derde bisschop van Trier. De derde, want hij was met twee anderen, maar ze hebben een volgorde moeten kiezen achteraf. Van, nou ja, goed, en Maternus kwam pas op de derde plaats. Maar in Keulen wordt hij beschouwd als de eerste bisschop van Keulen. Dus, zegt die man, zegt, nou, wij in Trier hebben er dus eigenlijk niet zoveel belang bij, want wij hebben nog een paar van die figuren, bij ons maar de derde. En de paus heeft gewoon die kwestie van Keulen heeft die bekrachtigd enzovoort. Want Maternus is dan degene die het eerst het evangelie zou gebracht hebben in Keulen. Maar het is aardig als hij daar dan ook begraven zou liggen, dus bij het een of andere graf. Wat vanaf die tijd toegewezen is aan Maternus, ligt Maternus dus begraven in Keulen. Maar wij weten dat hij nog steeds ligt in Trier onder de Matthiaskerkje. Maar dat over de paus, oom Arie.
Ja,
die regelt dat dus. Dat heb ik dus even gedaan. En wanneer was dat? Dus nou, midden 70er jaar is dat gebeurd. En sinds die tijd zijn we hier in Trier een beetje stil over Maternus. Maar goed, ja, toen had ik geen tijd meer om naar Keulen te gaan om alsnog zijn alternatieve graf te bezoeken. Maar en als je daarover praat, weet ik er nog een paar. Ik ben van de zomer geweest bij twee graven van Lazarus. Daar is niks mee mis, want hij is twee keer gestorven. Ja, heel goed. Ja, er is nog iemand wakker. Daar is niks mee mis. Drie graven van Maria. Zeg maar. Enzovoort. Dat is interessant, hoor. Toch wel. Want dan betekent het dat er iets mee mis is. Hè? En dat er iets van de verhalen dan toch niet klopt. En om dan uit te maken welk van de twee of zelfs drie niet klopt, dat is dan meestal niet zo moeilijk meer. De meest onwaarschijnlijke is meestal de ware. Graf van Jacobus in Jeruzalem, vergeet het maar, die ligt in Spanje begraven. In Baskenland. Met de Kelten. He? Santiago di Compostelo. Ik heb de hele middag zitten oefenen. Oh nee, want dat kan niet, want ik wist niet dat ik het hierover moest hebben. Maar zoiets, hè. Maar kijk, waar het om gaat, is dat nou eenmaal de Heer Jezus kennelijk, en dit is niet de eerste keer, kennelijk door de Joden bij gelegenheid beschouwd werd als vreemdeling. Toen hij daarna bekend raakte, uiteraard niet meer, maar hij wordt hier beschouwd als vreemdeling. Zelfs door de mensen in Galilea enzovoorts. En de gedachte is heel eenvoudig deze. En we komen er veel vaker tegen trouwens in de evangelie. De gedachte is dat de Heer, voordat hij zijn openbare bediening en prediking onder de Joden in Canaan begon, dat hij voor die tijd inderdaad niet was bij Juda in Canaan, maar bij Ephraim in Brittannië. Zo is het nou eenmaal. En daar kun je van alles tegen inbrengen, maar het is weinig zinvol. Wij hoorden trouwens een gids in Jeruzalem die zei, en dit is dan het graf van Jozef van Arimathea. Althans, dat moet wel zo wezen, want er zijn hier twee graven. Het ene graf van Jozef van Arimathea is de Heer Jezus in begraven. Het is daarna niet meer gebruikt. Maar in de hoek van de kerk heb je nog net een ander graf. En dat is dan van Jozef van Arimathea. En mijn broer die erbij was, die kon zich niet inhouden. Die zei, nou, wij hebben anders drie weken terug, of vijf weken terug, het graf van Jozef van Arimathea bezocht in Engeland, in Glastonbury. Toen werd hij gisteren toch boos. Je zegt, hoe kan dat nou? Jozef van Arimathea was toch niet van Brittannië, die was van hier. Nou, daarna hielden we allebei gelukkig ons mond. Want hoe beweren ze dan dat Petrus begraven ligt in Rome? Die was toch ook vandaar? Van Galilea enzovoorts. Wat een onzin, hè? Of dat Johannes begraven is in Efeze of waar dan ook. Lyon, weet je veel. Hè? Maar wat een onzin. Maar men wil dat niet weten. Er wordt weggeredeneerd, er wordt kloppend gemaakt, wordt allemaal in een bepaalde plaats gebracht. En zo blijft het verhaal een beetje verborgen. Maar als je er even doorheen prikt, dan blijkt dat al die verhalen van de oppervlakte inderdaad dikwijls verzonnen zijn en dat de waarheid daaronder verstopt is geworden. En dat is met dit ook zo, want de Heer Jezus zelf zei heel met grote nadruk dat hij andere schapen had van een andere stal. En dat kan alleen maar duiden op het andere deel van Israël. Zelfs het grotere deel van Israël. Echter niet bekend onder de naam Israël. namelijk de 10 stammen. Met als, nou eigenlijk onder de naam Jozef dus. Maar aangezien dat verborgen zou blijven, is het dus heel de Bijbel door zo. Dat als hij de naam Jozef tegenkomt, is het maar voor even, dan verdwijnt hij ogenblikkelijk. Het zij dat de man sterft, het zij dat hij een andere naam krijgt, of wat dan ook maar. Nou goed, dat zijn beginselen waar we het wel eens vaker over gehad hebben. Daarover straks meer, maar het is inmiddels echt hoog tijd voor de koffie. En zo waren wij in Matteüs 17 bij de vraag: betaalt uw meester wel de drachmen? Ik kan het bijna niet uitspreken. De drachmen. Waarna de vraag was: wie zou nou belasting moeten betalen? De vreemden of de zonen? En het antwoord is de vreemden. Waarna de heer zei: nou, dan hoeven de zonen niet te betalen. Maar omdat we hen geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, enzovoort. Er wordt dus toch betaald. Dat betekent dat er toch enige juridische grond voor is om de Heer Jezus als buitenlander te beschouwen. Laat ik het allemaal zo voorzichtig zeggen. En hem niet alleen, maar Petrus zelfs ook. Dat het hier allemaal vermeld staat. Kijk, als je dit nou, ik zou bijna zeggen, eigenlijk is het, als je het historisch beziet, dit stukje, vers 24 tot en met 27, hier, dan moet je zeggen, dat is toch eigenlijk een zondagsschoolverhaaltje. Wat is het filosofisch, religieuze, historische belang van deze gebeurtenis? Een vraag over of het die drachme wel betaalt, ja of nee, en of we dat nou alles niet zullen doen. Toch, wat is dat, wat voor belang heeft dat? Wat leer je daar dan van? Of zo. Waarom moeten wij dat weten? En dan nog zoiets onbenulligs als, nee, ik bedoel het serieus, maar dan nog zoiets onbenulligs als, ga heen naar de zee, werp de angel uit en de eerste vis die opkomt, neem en zijn mond geopend hebben, dan zult gij een stater vinden. Neem dien en geef hem aan hen voor mij en u. Het is een wat erg ingewikkelde manier van belasting betalen, denk ik altijd. Wel een voordelige, naar het schijnt. Hoewel ik aan Nol gevraagd heb wat een hengel eigenlijk kost. En toen dacht ik, nou, ik geloof dat ik toch maar ga collecteren dan. voor de belasting. Maar goed, ik bedoel gewoon even het verhaal terug te brengen tot het verhaal in de Bijbel. Zoals velen er overigens tegenaan kijken. Wat voor zin is zo'n verhaal? Dat iemand zegt, nou, dat heeft de een of andere idioot verzonnen of zo, hè? Uitgedacht. Dat ligt voor de hand, want wat voor zin heeft dit verhaal? Nou, de zin ervan is natuurlijk dat hier een belangrijke waarheid, heilshistorische waarheid, in verscholen ligt. De waarheid namelijk dat de Heer Jezus feitelijk twee vaderlanden had. En dat er met de ene, de meest voor de hand liggende, het Joodse vaderland, inderdaad verkeerd gelopen is. Naar de mens gesproken althans. Dat wil zeggen, ze hebben hun eigen koning, hun heer, verworpen. Maar dat aan de andere kant de heer een ander vaderland had, met wie hij minstens zo sterk verbonden was. Namelijk de 10 stammen van Israël, onder de Bijbelse naam Efraïm of Jozef enzovoorts. En daar viel hij dan op terug. Ja, ik schiet me zo gauw geen betere uitdrukking te binnen, maar zo is het wel. En dat wordt natuurlijk niet alleen hier gesuggereerd, dat wordt gewoon op andere schriftplaatsen heel consequent aangekondigd en daarna ook vastgesteld. Dat is maar waar het over gaat. Dus wat hier nou gebeurt, is dat de heer belasting betaalt van de vreemdelingen. Daarmee erkent hij zichzelf als vreemdeling. En daarna zegt hij tegen Petrus, en betaal ook voor jou, want een stater is weer een dubbele didrachme en een didrachme is een dubbele drachme, ben je er nog? En die staten die vis oplevert, is voldoende voor twee. Het zijn twee didrachmen, wat de waarde betreft. En de heer zegt dus, die staten zult gij vinden, neem die en geef hem aan hen voor mij en u. Zodat niet alleen de heer Jezus van zichzelf erkent dat hij een vreemdeling is, maar hij zegt het van Petrus ook. En wat dat opslaat, dat laatste van Petrus, dat is historisch natuurlijk helemaal niet te verklaren. Op geen enkele wijze, maar wel profetisch. Want waar het om gaat is dat de Heer Jezus, zowel als Petrus, hier in dit teken, want dat blijft het dan, daarom is het ook een wonder, hè, in dit teken beschouwd worden als niet behorend tot het Joodse volk en als niet hun domicilie hebbend in Canaan. Ze zijn buitenlanders. En wat de Heer Jezus betreft, wel, dat heb ik u net gezegd. Hij wordt verbonden met Jozef in plaats van met Juda en dus met de 10 stam in plaats van de 2. Maar hetzelfde geldt voor Petrus ook, want Petrus is die man van wie we in het voorgaande hoofdstuk al het een en ander gelezen hebben. Petrus, die immers de vraag beantwoordde en zei: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En daarna werd tot hem gezegd in vers 19 van Matthäus 16... ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zelfs een Rooms-Katholiek weet wat dat betekent. Toch niet? Hij wordt beschouwd, historisch althans, als de grondlegger van de kerk. Er is een heleboel tegen in te brengen. Maar ik zei ook uitdrukkelijk historisch. En dat berust op deze uitspraken van de Heer Jezus en op de gebeurtenissen in Handelingen 2. Hij is namelijk degene die voor het eerst openlijk, dat zegt hij ook in Handelingen 2, die voor het eerst openlijk, vrijmoedig, spreekt over de opgewekte Christus. En dus officieel het evangelie predikt. Niet alleen aankondigt, zo van het komt binnenkort, maar die het openlijk predigt. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken, zei hij in Handelingen 2. Waarin men gezegd wil zijn, dat voor zover er voor die tijd over gesproken werd, was het niet geoorloofd om dat vrijuit te doen. Men zou pas vrijuit spreken nadat de Zoon des Mensen zou zijn opgestaan. Daar hebben we het vorige keer onder andere over gehad. En de eerste die openlijk het evangelie zou prediken, proclameren wilde ik zeggen, was inderdaad Petrus. Zo zou het ook gaan. En daarmee is hij historisch, maar alleen puur historisch, geschiedenis dus, de grondlegger van wat wij de kerk noemen, van het christendom. Nou goed, die gedachte ga ik verder niet in. Ik moet maar gewoon begrijpen wat ik nu zeg. Maar de Heer zegt van deze Petrus, via van betaal voor mij en voor u. De Heer zegt dus van deze Petrus dat hij beschouwd moet worden niet langer als Jood, maar als behorend tot een ander volk. Als buitenlander, als vreemdeling. En later speelt het ook een rol, zelfs in de brieven van Petrus. Die spreekt of schrijft aan gelovigen en noemt hen vreemdelingen en bijwoners. Dus je hoort in die wereld hier niet thuis. En zeker niet in het Jodendom. Dat in elk geval. Want waar het om gaat, en dan komt het oude verhaal dus weer voorbij. Dat blijft zo en ik probeer het altijd zo kort mogelijk te doen. En nu dus ook, komt het oude verhaal weer voorbij. Het Joodse volk wees de koning der Joden af. Maar de koning der Joden was niet alleen koning der Joden, maar koning van Israël. Zodat waar de Joden, Juda dus, hem afwijst, is de volgende vraag, de meest logische vraag, is dan: maar wat nou met de rest van Israël? Dat wil zeggen, wat nou met Efraïm? Of wat nou met die 10 stammen? En het antwoord is heel eenvoudig dit: waar Juda afwees, kwam Jozef of Efraïm tot aanvaarding. En historisch, gaat hij weer, historisch is het verhaal dus deze, dat binnen de kortste keer het evangelie vanuit Jeruzalem naar Brittannië ging en daar inderdaad aanvaard werd, misschien niet door alle leden van het volk, maar wel door de regering. En waar het Sanhedrin, de Joodse regering, de Heer Jezus afwees, werd datzelfde evangelie door de Britse regering aanvaard en werd het volk tot christelijk volk verklaard enzovoorts. En de historische gang van zaken, puur historische gang van zaken is dus dat wat in Juda, want zo heette het volk, in de geschiedenis ook, wat in Juda verworpen werd, werd aanvaard in Brittannië. Zo eenvoudig is dat. En dus door Jozef. En daarna werd het vergeten. Dat was ook de bedoeling. Dus de gedachte van dat het koninkrijk weliswaar zou opgericht worden, maar verborgen zou worden. De volgende vraag is: waar dan? Nou, het openbare koninkrijk werd van Juda weggenomen, werd verborgen onder of bij Efraïm. Dat is de gedachte. En waar dat volk het eerste volk is, wat als volk inderdaad tot geloof kwam, op officieel regeringsniveau zal ik maar zeggen, betekent het dus dat sinds die dag dat dat gebeurde, iedereen die tot geloof kwam, dat iedereen die zich onderwierp aan de Heer Jezus, daardoor deel uitmaakte van zijn volk, en dat is het Britse volk. Makkelijk genoeg. Dus u en ik, we zijn gelovigen, van wie we ook afstammen, maakt niks uit. We maken deel uit van dat Britse volk. En als je de term Brits volk vertaalt, dan mag u er geen moeite meer mee hebben. Het Britse volk, het verbondsvolk. Dat is wat de term betekent. En moeilijker is het dus niet. En de rest van de argumentatie laat ik maar buiten beschouwing. Dat is waarmee ik zojuist even voor de pauze eindigde met de bekende uitspraak. Ik heb nog andere schapen, maar wel degelijk schapen. En dus wel degelijk gelovigen, want anders zijn het geen schapen. Mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij. U weet wel, Johannes 10. Mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. En hij zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Dan gaat het dus over gelovigen en het gaat over een volk. Hetgeen trouwens in Matthäus meerdere malen ook gezegd wordt, dat het over een ander volk gaat. En ook die zouden zijn stem horen enzovoorts. En dat later na de opstanding van Christus, Jozef van Arimathea binnen de kortste keren naar Brittannië ging, om notabene op uitnodiging van de regering daar het evangelie daar te gaan brengen, want daar komt het op neer, dat is misschien wat lastig te begrijpen, maar het is helemaal niet moeilijk te begrijpen als je weet dat de Heer Jezus zelf daar van tevoren waarschijnlijk, ik denk zelfs een jaartje of 3,5 lang, waarom ik dat denk, zeg ik niet. Hè? Maar ik denk dat de Heer zelf, voordat hij zijn 3,5-jarig optreden in Juda begon, dat hij daarvoor 3,5 jaar geweest was in... Is een Bijbelse structuur toch of niet? Dat hij daarvoor 3,5 jaar al bij Jozef geweest was en dat ze 3,5 jaar later wel eens wilden horen hoe het nou eigenlijk afgelopen was met Jezus van Nazareth. En Jozef werd dus uitgenodigd om dat te komen vertellen. Hetgeen hij gedaan heeft met het resultaat. Geloof. En dat in tegenstelling tot wat onder Juda gebeurde. Zo eenvoudig is dat. En waar dus het christendom, geloof in de Heer Jezus, het koninkrijk, hoe je het maar noemen moet, het nieuwe verbond, terechtkomt bij dat volk, niet bij het Joodse volk, maar laten we zeggen het volk van Jozef, van Efraïm dus. Dat betekent dus dat alle gelovigen, alle die zich onderwerpen aan de God van Efraïm, daardoor vreemdelingen zijn voor Juda. Goy dus. En dat zijn wij. Gaius. In de Jiddische versie, zuster. Ja. Nou goed. Maar dat is de gang van zaken en het wordt hier ongetwijfeld in dit schriftgedeelte geïllustreerd. De Heer zegt, inderdaad, ik ben een vreemdeling. Om twee redenen. Historisch kwam hij daar vandaan. En profetisch, daar zou het evangelie naartoe gaan. En christendom wordt juist niet geassocieerd met jodendom. Integendeel. Staat er volledig naast. Men zegt het is ervan afgeleid. Maar dat is een misverstand hoor, dat is niet waar. Het jodendom is een afleiding. In de letterlijke betekenis van het woord. Een afleiding van oud-testamentische geschriften. Lang niet alle. En het is er niet op gebaseerd, het is er van afgeleid. Ik hoop dat u goed hoort wat ik nu zeg. Terwijl christendom gebaseerd is op de oud-testamentische geschriften, om het daar dan maar bij te laten. En voor degene die nou zegt, ik dacht dat het gebaseerd was op het Nieuwe Testament, moet ik u zeggen, moet ik u de volgende vraag stellen. Waar denkt u dat het Nieuwe Testament op gebaseerd is? Je kan niet eens een Nieuw Testament hebben als er geen Oud Testament is. Dus het is gebaseerd op het Oude Testament. Het is ook de vervulling van het Oude Testament. Dat is ook wat Paulus ervan zegt. De anderen trouwens ook. Maar Paulus heeft in deze gewoonlijk het laatste woord. Is inderdaad gebaseerd op het Oude Testament. Terwijl het Judaïsme een afleiding is van een deel van het Oude Testament. En dat is een heel ander verhaal. Goed. Dus beschouw het christendom dan niet als een Joodse secte, zoals dat van oudsher gebeurd is, want het is het op geen enkele wijze. Integendeel. Het is inderdaad van een ander volk, en dat kan ik rustig zeggen, want 2 hoofdstukken verder, denk ik, of was het 3 hoofdstukken verder, 4, weet, rekenen kan ik soms niet zo goed. In hoofdstuk 21 staat... In vers 43, en ik laat de context nu buiten beschouwing, omdat we het binnenkort daar dan toch over zullen hebben. Matthäus 21, vers 43. Daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk, dus aan een volk, gegeven dat wel degelijk zijn vruchten voortbrengt. Het zal van het ene volk, dat is uiteraard Juda, het Joodse volk, weggenomen worden. Het zal gegeven worden aan een ander volk. En waar het van Juda wordt weggenomen, is het omdat Juda geen vrucht droeg. U weet wel, de vijgenboom, die geen vruchten voortbrengt. Een onvruchtbare vijgenboom, weet u wel. Het zal van Juda worden weggenomen omdat Juda niet vrucht voortbrengt. Komt namelijk niet tot geloof. En het zal gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vruchten voortbrengt. En dat betekent dus dat het andere volk wel tot geloof zal komen. Als volk, officieel en dus op regeringsniveau. En als het tot geloof gekomen is, en je beperkt je tot het gelovige, tot gelovigen, dan is het de gemeente, maar dat is de vrucht die uit dit andere volk is voortgekomen. Het andere volk is dus gewoon de 10 stammen van Israël. Daar komt het op neer. En dus naar historische maatstaven worden van Juda weggenomen en gegeven aan Jozef. Van de 2 weg en het wordt gegeven aan de 10. De 2 droegen geen vrucht, de 10 wel. En de vrucht is de gemeente. En via die redenering, en het is een volstrekt bijbelse, komt de gemeente dus niet voort, komt de kerk dus bedoel ik, hè, komt niet voort uit Juda en komt niet voort uit het Jodendom, maar komt voort uit Efraïm. Daarom zijn wij, gemeente, erfgenamen van de beloften die gedaan zijn aan Abraham, Isaac, Jacob. Ja, toen was de vraag hoe ging het verder. Maar wij zijn niet erfgenamen van de belofte aan Juda zozeer. Wij zijn erfgenamen van de belofte aan Jozef. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. En eventueel wordt Jozef weer weggelaten daar, hè? In Genesis, dat weet je toch, hè? Abraham, Isaac, Jacob en Jacob zegent Efraïm. Over het hoofd van Jozef heen. Zelfs die eerste Jozef wordt al bij gelegenheid gepasseerd. Vergeten, maar dat staat er ook bij. Een paar hoofdstukken eerder. Zie, dat is de gang van zaken. En dat is waarop gezinspeeld wordt. Wij zijn dus inderdaad vreemdelingen en bijwoners. En voor een Jood, door het Jodendom en door het Joodse volk worden wij gelovigen allemaal beschouwd als vreemdelingen. En vandaar dat als een Jood tot geloof komt, dan wordt hij beschouwd als niet langer een Jood. Daar bestaat dan vervolgens weer discussie over. In de praktijk, maar niettemin, dat is de Bijbelse gedachte. En dan nog even vers 27 over die vis. Ga heen naar de zee, werp de angel uit. Leuk, hè? Werp de angel over welk land? Over. Is er iemand die wel eens cryptogrammen oplost? Dat is niet moeilijk, hè? Over welk land gaat het dan als het niet over Juda gaat? Ga heen naar de zee, werp de angel uit. Engeland dus. Het land der angelen. Het kan het ook niet helpen, ze heten zelfs zo. Toch? Er staat er eigenlijk bij. Ja, bedekt. Natuurlijk, het gaat om verberging van het koninkrijk. We hebben de angel uit, de zee enzovoort. Want het zou, volgens de profetieën, zouden deze zegeningen terechtkomen bij de eilanden der zee. Ergens in de zee. U weet nog Petrus, zoon van Jona uit hoofdstuk 16... Toch? Er stond het toch? Oh ja, vers 17. Zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Hoezo Jona? Nou, vanwege die vis in die zee, uiteraard. Vanwege dat leven wat zal voortkomen, hè, of bewaard zal worden, ook. Wat zal voortkomen uit of bewaard zal worden in de zee. En hier vinden we die vis terug. Gevangen met een angel, en haak betekent dat. Maar het is ook hetzelfde als het Nederlandse woord hengel. Dat is een beetje vreemd, want wij gebruiken de term hengel voor die stok, terwijl de naam eigenlijk van toepassing is op het haakje onderaan. Nol, vertel dat maar bij de vereniging. He? Maar goed, zo heet dat, hè. Dus de hengel, vis enzovoorts. En de eerste die opkomt, kijk waar het over gaat, is namelijk over eerstgeboorterecht. De eerste die opkomt, de eerstelingen van het nieuwe verbond. Nou, heel eenvoudig dan, zonder al die ingewikkelde verhalen. Ik zal u vissers van mensen maken. Nou, hier mag je gaan vissen en de eerste die opkomt, wat is die eersteling dan? Dat moet een beeld zijn van de gemeente. En van het ontstaan van de gemeente. De eersteling van het nieuwe verbond. De eerste die opkomt. Net als in Johannes 5. De eerste die in dat badwater terechtkomt. En al die anderen in het hele ziekenhuis worden gewoon vergeten. Want dat is gewoon niet onderwerp van het teken of het verhaal. De eerste die in dat water terechtkomt zal gezond worden. En wie kwam er als eerste in? Jozef. De eerstgeborene. Degene aan wie het eerstgeboorterecht gegeven was, ook onder de stammen van Israël. Dat is maar waar het over gaat, hè. En hier dus ook, de eerste, Jozef, en daaruit komt de gemeente voort. Dus de eerste vis die opkomt, neem en zijn mond geopend hebben, dan zult gij in staat vinden. In dat verschijnsel heb ik me helemaal niet verdiept, want dat vind ik het minst interessante, hè. Hoe het nou kan dat je in een vis een stater vindt, dat weet ik ook niet. Zou je gedacht zijn wat je in vissen soms kunt vinden? Dat heb ik eens nagevraagd aan Jona natuurlijk. Maar goed, laat me zitten. Maar dat weet ik ook niet. Het was een wonder. Natuurlijk was het een wonder. Maar het is een wonder en daarmee in de eerste plaats een teken. En waar het een teken van is, moet nou duidelijk zijn. In dit teken wordt aan de ene kant uitgedrukt hoe het evangelie, het koninkrijk, terecht zou komen bij een ander volk. Bij buitenlanders vanuit Joods standpunt bezien enzovoort. En in het bijzonder in de zee. Maar de mooiste van dat hele vers vind ik natuurlijk, werp de angel uit. Als je een beetje in de gaten hebt waar je mee bezig bent, met typologie namelijk, dan zou je over zo'n woord al moeten struikelen. Dan wordt dus eigenlijk gewoon gezegd over welk land het gaat. Engeland dus. Het land der angelen. Het land der hoeken, want zo kan het ook vertaald. Een hoek is een haak namelijk, in het Nederlands eigenlijk ook, al zijn wij het vergeten, enzovoorts. En in het Oude Testament, in de profetieën, wordt al gesproken over de einden, dan wel de hoeken der aarde, en over de eilanden der zee, en zo kom je toch ook op precies dezelfde plek terecht. En in plaats van dat het evangelie, het nieuwe verbond, zou worden toegepast in wat genoemd wordt in het Oude Testament, de navel, het midden, het centrum der aarde, Jeruzalem, komt het terecht aan de einden der aarde, namelijk bij de eilanden der zee en dus feitelijk zelfs in de zee. Hetgeen mij eraan herinnert dat ik vorige keer en ook vandaag vers 20 van hoofdstuk 17 niet besproken heb. En dan doe ik het in twee zinnen aan tent. Voorwaar zeg ik u, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tot deze berg zeggen, ga heen van hier derwaarts en hij zal heen gaan en niets zal u onmogelijk zijn. Welke berg? Welke berg zou in zee geworpen worden? Door geloof. Ik stel de vraag toch goed, welke berg? Je zit in de buurt, maar dat is een ander verhaal. Dat is niet dit verhaal namelijk. Welke berg zou in zee geworpen? De berg der verheerlijking, ja, daar gaat het toch om. Deze berg, niet een berg, deze berg, de berg der verheerlijking, aan de voet waarvan deze dingen zich afspelen. De berg der verheerlijking, maar de berg der verheerlijking is een beeld van het nieuwe verbond, het koninkrijk van Christus. En wat er dus staat is, dat als ze zouden geloven, zou het koninkrijk inderdaad de zee ingeworpen worden. Dat is diezelfde zee dus als waar die angel, of waar die vis in was, zal ik maar zeggen. De gedachte is gewoon dat het koninkrijk, waarvan die berg der verheerlijking een uitbeelding was, terecht zou komen ergens aan de einde der aarde, zelfs in de zee. En daar, aan de einde der aarde of in de zee, daar zou het koninkrijk gevestigd worden. In de praktijk, concreet en historisch, is dat dus inderdaad de Britse eilanden, daar komt het op neer. En waarbij ik dan de Zeeuwse eilanden buiten beschouwing laat. Want uiteindelijk zit ergens een begin aan het verhaal. Dat is inderdaad in Brittannië. Maar daarna breidt het zich uit in de eerste plaats over die 12 stammen van Israël. En dus inderdaad hier over Noordwest-Europa. Zo steekt het in elkaar. Maar goed, daar hebben we het al zo vaak over gehad. Dus ik kom daar nog wel eens op terug. Wij moeten het hier helaas weer bij laten. Ik ben nog niet gewend aan de tijdslimiet. Dus ik heb u weer even veel te lang gepraat. Maar we moeten het hierbij laten. En we zullen dus de heer danken. Trouwe hemelse vader, we zeggen u dank voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn. Niet op grond van afstamming of iets dergelijks, maar op grond van het verzoeningswerk van onze heiland zelf, in wie wij mogen en kunnen geloven. Wij danken u dat dit woord des koninkrijks, dit evangelie ook inderdaad aan ons gepredikt is. En dat wij in alle vrijmoedigheid mochten ingaan op uw oproep om ons te onderwerpen aan hem die door u gesteld is tot koning en tot heer. Wij danken u dat we de Heer Jezus mogen kennen als de ene waarachtige heerser die ook binnen afzienbare tijd zijn koninkrijk in deze wereld en ook aan Juda zal openbaren. We danken u dat wij reeds nu deel mogen hebben aan datzelfde koninkrijk. Deel mogen hebben en zullen hebben aan die heerlijkheid van Christus. Dat we mogen weten straks met hem geopenbaard te zullen worden in heerlijkheid. Met hem verbonden te zijn, niet alleen nu, maar voor tijd en eeuwigheid. We danken u daarom voor de rijkdom van uw genade. We danken u ook voor deze geweldige waarheden die we steeds opnieuw in uw woord mogen tegenkomen. We danken u voor het profetisch woord, aan de ene kant. Aan de andere kant ook voor deze tekenen die u ook ons hebt willen doorgeven. Opdat we daardoor inderdaad zouden worden opgebouwd in het geloof. En ook deze aspecten van uw verborgen werk mogen leren verstaan. We danken u dat we dan hier vanavond weer mochten zijn. Uw woord mochten openen in alle vrijmoedigheid en ons mogen bepalen bij die woorden die zo lang geleden reeds zijn opgeschreven en waarvan wij mogen weten dat ze geen zin zullen voorbijgaan. We danken u daarom voor de rijkdom van uw belofte. En we doen een beroep op diezelfde belofte als we vragen. Wees u ons nabij dan in de dagen die voor ons liggen. Richt u ons oog op u en boven alles verheerlijk uw naam in ons om Christus wil en uit genade. Amen.